Van het koude Nova Zembla naar het warme Suriname en van Rembrandt naar Judith Leister. Ik ben Humberto Tan en in de podcast In het Rijksmuseum praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen.
Mijn naam is Lisbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur, Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
Media.
Hij heeft altijd rekening gehouden dat iemand op straat hem zou aanspreken of iemand hem zou herkennen. En dan staat er opeens, terwijl hij thuis zit en eigenlijk niet op voorbereid is, een tv-ploeg uit Nederland voor de deur. En hij weet binnen een seconde waarom dat is. Dit is het moment waar ik bang voor ben geweest. Nu word ik ontmaskerd.
Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal uit hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was, riskant, gelauwerd, hilarisch, ontroerend of onthullend. Of het was en is gewoon een goed verhaal. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zit Frans Lomans. Frans, we zijn er even tussenuit geweest.
Ja.
We zijn weer terug. Heb je het gemist?
Ik heb het verschrikkelijk gemist. Ik ben er bijna weer van aan de drank geraakt.
Bijna.
Maar onderwijl wel mijn 38-jarig niet-drinken jubileum gevierd. Maar dit was even kritisch.
Gefeliciteerd, Frans.
Ja, dankjewel. Hè. Maar we zijn terug. En hoe?
Kijk, één journalist, één verhaal dat gepubliceerd moet zijn. We moeten het ergens gezien, gelezen of gehoord kunnen hebben. En al die verhalen en journalisten op rij vormen zo onze eigen, steeds groter wordende journalistieke Hall of Fame. Onze Hall of Fame wordt vandaag uitgebreid met niemand minder dan Ton F. van Dijk. Goed je te zien, Ton.
Dankjewel, het is wederzijds.
Ja, Ton, je hebt ongelooflijk veel gedaan. Wat was je mooiste tijd? Is dat meteen een periode die bij je naar boven komt?
Ik denk dat elke tijd zijn mooie kanten heeft. Maar inderdaad, helemaal in het begin, toen ik verslaggever was bij actualiteitsprogramma's en de hele wereld nog open lag en je allemaal verwachtingen had over hoe het zou gaan en weinig zorgen, dat was natuurlijk een hele mooie tijd.
Ja. En dat is ook de tijd waarin de F in jouw naam in één keer.
Ja.
Leg dat maar even uit.
Ja, ik was een keer bij jou op bezoek bij de geïllustreerde pers, een nieuwe revue, waar Frans toen werkte. En ik stukjes schreef af en toe. En toen kwam ik in de lift de grote Ton van Dijk tegen, een hele beroemde journalist, die later ook nog hoofdredacteur van Panorama is geworden. En die zei tegen mij, Ton, ik ben nu net hier gecomplimenteerd voor een verhaal wat ik niet heb geschreven. Dus ik stel voor dat één van ons twee iets aan zijn naam gaat doen. En ik stel voor dat jij dat bent, want ik was voor het eerst. Dus toen heb ik, ik heet voluit Anthony Frederik Christian, de F erbij, Ton F. van Dijk. En inmiddels ben ik eraan gehecht geraakt. Mensen noemen me ook allemaal Ton F.
Terwijl nu de andere Ton van Dijk gewoon dood is.
Helaas wel,
echt een legendarische journalist. Een beetje voor jouw tijd, Merel, maar fantastische verhalen gemaakt.
Over de zelfkant van de samenleving.
En een wild leven zelf, hè. Ik bedoel, kunnen we een andere keer nog eens over hebben. Nu niet. Merel,
ja, we gaan
CV.
Beginnen
je
met
moet zeggen wat hij allemaal heeft gedaan.
Exact. En ga ik nu doen.
In minder tijd dan een roman duurt, want het is een ongelooflijke lijst.
Het is een lang cv. We hebben het ingekort. Kort cv. Jouw journalistieke carrière, Ton F., begon in 1985 bij Nieuwslijn van Veronica. Je werkte als verslaggever bij Achter het Nieuws, Brandpunt, Reporter. Journalistieke zwaargewichten op televisie. Ze bestaan alle drie helaas niet meer. Althans, alle vier. Nieuwslijn ook niet meer. 1997 werd je hoofdredacteur van stadszender AT5 in Amsterdam. Daarna was je een goed aantal jaren omroepbestuurder bij de NPO. Die functie leverde jou de bijnaam de machtigste man van Hilversum op. Je werd nog een keer teruggevraagd door AT5 als hoofdredacteur. Uit die tijd kennen wij elkaar. Het moet kort, dus ik ga meteen naar 2017. Want vanaf dat jaar schrijf je als onderzoeksjournalist over integriteitskwesties en misstanden bij de overheid en publieke instanties voor opinieblad HP De Tijd. De Volkskrant typeerde je vorig jaar mooi in een interview en noemde je een eenmans persbureau met een sterk afgestelde antenne voor nieuws. Zo. Ton.
Ton wordt er stil van.
Ja. Ik hou even adem. Toen we jou vroegen om te komen praten over dat ene verhaal uit jouw carrière dat je altijd is bijgebleven. Wist jij toen meteen, zonder te vertellen wat het is, welk verhaal het moest zijn?
Ja, ik wist meteen dat moet het zijn.
Waarom?
Nou ja, omdat dat een verhaal is wat aan alle eisen voldoet van een topjournalistiek productie.
En wat zijn die eisen?
Dat het een heel bijzonder nieuwsmakend verhaal was. Dat het heel moeilijk was om het allemaal uit te zoeken. Dat het heel spannend was om het uit te zoeken. En dat het ook nog eens een keer de hele wereld overgegaan is in termen van nieuws. Dus het heeft de New York Times gehaald. Het heeft voor de hele wereld aandacht aan besteed. Zijn boeken over geschreven, toneelstuk over gemaakt. Dat heeft enorme impact gehad.
Beter kon het niet meer worden, hè?
Nee, dat kan echt niet beter, nee.
Daarna is de weg omlaag begonnen, hè?
En Ton, het is een verhaal geweest dat je niet alleen hebt gemaakt.
Nee, ik heb dat verhaal samengemaakt met Steven de Vogel. Steven de Vogel was toen een oud Vrij Nederlands journalist. Vrij Nederland voor de jongere luisteraars was toen een enorm belangrijk journalistiek weekblad. Een krant noemden ze het zelf. En Steven was daar een van de top verslaggevers. En die had de overstap gemaakt naar televisie. En die werd aan mij gekoppeld omdat wij allebei graag onderzoeksjournalistiek wilden bedrijven. En Steven had weinig ervaring met tv. En ik had veel ervaring met tv relatief. En zo zijn wij aan elkaar gekoppeld. En we zijn een duo geworden. En we hebben in een bepaalde periode een aantal nieuwsmakende verhalen gemaakt. Waar deze dus één van was. En daarom vind ik het ook heel fijn om het hier vandaag over te hebben. Want Steven is op 44-jarige leeftijd overleden in 2001. En het is ook een eerbetoon aan hem. Dat hij nog niet vergeten is dat er over zijn verhalen wordt gepraat. Nog steeds in 2023.
Ja, mooi. Ik ga vertellen wat het verhaal is. Waar we het over gaan hebben. Dat verhaal werd op 29 april 1995 uitgezonden door het KRO-programma Brandpunt. En daar werkte je toen. In de reportage Een Duitse carrière ontmasker jij, samen met jouw collega Steven de Vogel, je noemde hem net al, een vooraanstaande Duitse professor, Hans Schwerte, als oud-SS'er. Hij had tot 1945 Hans Schneider geheten. En hij zou in 1942 verantwoordelijk zijn geweest voor het transport van medische instrumenten van de Rijksuniversiteit Leiden naar concentratiekamp Dachau. En die instrumenten die waren nodig voor gruwelijke experimenten op gevangenen. Hans Schwerte hield zijn echte identiteit 50 jaar lang geheim. Hij werd zelfs rector van de Technische Hogeschule, moet ik dan zeggen, denk ik. Zeg ik dat goed? In Aken. Het is wat jij zegt, die ontmaskering leidde tot grote ontsteltenis. En zelfs tot excuses ook van de Duitse regering aan het Nederlandse volk. Laten we bij het begin beginnen.
Dames en heren, goedenavond en welkom bij KRO's Brandpunt. Deze week heeft hij zichzelf bij de Duitse autoriteiten aangegeven. Ik heb het over de voormalig rector van de Universiteit van Aken, Duitsland. Hij deed dat nadat Brandpunt hem had ontmaskerd als hoge SS'er. Hoe een topwetenschapper er 50 jaar lang een valse identiteit op nahield. Wat wilde die man verborgen houden? Speurtocht van Ton F. van Dijk en Steven de Vogel.
Hoe kwam het verhaal tot je?
Misschien is het belangrijk om eerst even de tijdgeest een beetje te schetsen. Steven en ik waren dus als duo aan elkaar gekoppeld. En een van onze eerste verhalen was een verhaal over CDA-leider Elko Brinkman. En het commissariaat dat hij had bij een bedrijf waar zwart geld omging en nog wat onregelmatigheden waren. En dat verhaal deed heel veel stof opwaaien. Maar voor ons was dat een extra probleem, want wij werkten bij de KRO. En wie was er de baas bij de KRO? Dat was Gerrit Brax, een oud-CDA-minister. En het CDA zette vol in op de aanval op ons als makers. Dus die Gerrit Brax die zat op een gegeven moment bij Buitenhof om daar tekst en uitleg over te geven. En die vertelde toen op zondag, ik ga een onderzoek laten instellen naar de integriteit en goede bedoelingen van de makers. Ik citeer het, want dat is behoorlijk ingeslagen toen. Ah. Dat leidde onmiddellijk, Buitenhof was toen om 12 uur. Dat leidde onmiddellijk op de redactie van Brandpunt dat zondagavond uitzond tot een crisisbijeenkomst. En de beslissing door de redactie werd genomen. We gaan op zwart als deze man dit niet terugneemt. Dus s'avonds, vlak voor de uitzending van Brandpunt, heeft Gerrit Brax toen een persbericht doen uitgaan waarin hij dat teruggenomen heeft. En toen is de uitzending van Brandpunt doorgegaan. Nou, waarom vertel ik dit? Vervolgens kwamen er bij de KRO zelfs een brandbom volgens mij naar binnen gegooid en 19.000 leden opgezegd die allemaal boos waren, allemaal uit CDA-hoek. En wij hadden dus een hele gespannen verhouding met Gerrit Braks.
Ja.
Maar ja, een jaar later kom ik een keertje bij Gerrit Braks op zijn kantoor. En om over iets anders te praten. En hij zegt opeens van, ik heb misschien een mooi verhaal voor je.
Ja, dat verwachtte je even niet. Zag je even niet aankomen?
Nee, zag ik niet aankomen. En hij zegt, ik heb iets gehoord over een Duitse hoogleraar waar misschien iets mee is. En misschien moet je eens met iemand gaan praten erover. En misschien met die en die. En, en zo is dat verhaal aan het rollen gekomen. Dus degene die onze grote tegenstander was bij de KRO. En die met argusogen zat te kijken wat wij allemaal aan het doen waren.
Werd ineens jouw tip geven.
Die wist ons ook te vinden toen er een verhaal naar buiten is. Dus dat was ook wel heel mooi. Want daarmee...
Wel een rehabilitatie van meneer Braks.
Klopt, dan weet je in ieder geval dat hij denkt dat het bij jou in goede handen is.
Ja.
Haalt er vertrouwen in. Ja.
En zo zijn wij met mensen gaan praten. En toen bleek inderdaad dat er geruchten waren.
Maar met wie ging je praten?
Nou, we kwamen terecht bij een Belgische hoogleraar die ook aan de universiteit in Duitsland les gaf. Een germanist, professor Hugo Dieserink. En daar hebben we eerst een heel lang gesprek mee gehad. En die heeft ons een beetje verteld, vertrouwelijk natuurlijk, hoe hij dacht dat het in elkaar zat, het verhaal. En,
hoe dacht hij dat het in elkaar zat?
Er was dus een oud rector van de universiteit, nog een van de belangrijkste germanisten in Duitsland, die het standaardwerk over Faust had geschreven, die met ministers op vakantie ging van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, die het Boendische Dienstkreuz had gekregen. Dus een van de allergrootste literatuurwetenschappers uit Duitsland. Die zou mogelijk, misschien wellicht, een verleden hebben bij de SS. En hoe het precies zat, wist niemand. Maar dat er iets was en dat er geruchten gingen en dat het op de universiteit speelde. En dat was voor ons zo uitdagend om te kijken of dat zou kunnen kloppen. Dat we er gewoon vol zijn ingedoken. En we hebben meer mensen gesproken van de universiteit. Ook van, vanuit het buitenland.
Was dat makkelijk om die mensen, mensen te spreken te krijgen?
Een aantal had ook zelf zo'n vermoedens. Dus dat waren mensen die dan wel graag met je wilden praten. En andere mensen natuurlijk totaal niet.
Vijanden van hem?
Of het vijanden van hem waren. Ik weet niet, als jij dus weet dat iemand misschien een verleden heeft waar hij over gelogen heeft en je vindt dat dat aan de orde moet worden gesteld, ben je dan een vijand van iemand?
Nee,
misschien ben je dan een vriend van de waarheid. Maar in ieder geval, er waren in ieder geval een paar mensen die wel met ons wilden praten. En daar ontstond een beeld uit van dat er wel aanwijzingen waren dat er misschien iets aan de hand was. En toen hebben we eigenlijk heel structureel gedaan wat je als onderzoeksjournalist moet doen. Gewoon, wat is er over die meneer bekend? Wat heeft hij er zelf over gezegd? En kunnen we die feiten allemaal controleren? En dan begin je natuurlijk, zeker als het gaat om iemand die gelogen zou hebben over zijn verleden, bij een cv. Als iemand een officieel cv heeft en die zegt, ik ben daar geboren, ik ben toen dat gaan doen en ik ben daar gepromoveerd en ik ben toen daar gaan wonen en ik heb die baan gehad.
Voordat we naar het journalistieke handwerk gaan van het uitzoeken, Tom, wil ik toch even vragen, was het ook een tip waar je meteen op aansloeg?
Ja.
Waarom? Waar zat hem dat in?
Omdat hij afkomstig was van iemand die een bepaalde status had. En daarmee ook een bepaald netwerk. Dus die, als die zoiets zegt, zou het wel eens kunnen zijn dat er misschien iets van waarheid in zit. Want hoe komt het anders bij hem terecht?
Maar je bent ook oorlogsverslaggever geweest, bijvoorbeeld in Joegoslavië in de jaren 90. Was het ook iets waarvan je dacht, als dit een oorlogsmisdadiger betreft, zat daar nog een connectie in?
Nou, dat is mooi, want ik had het ook altijd over de oorlogsmisdadiger. En dan zei Steven altijd, nee Tom, het is geen oorlogsmisdadiger. Want voor oorlogsmisdaden is natuurlijk iets heel anders nodig. Dat je destijds bij de SS zou hebben gezeten, maak je nog geen oorlogsmisdadiger. Dan moet je ook echt die misdaden hebben gepleegd. Maar dat was ook het type discussie wat ik altijd met Steven had. Dus ik gebruikte dan dezelfde, frivole bewoordingen. Ja. En dan wees Steven mij altijd heel streng terecht.
Ongenuanceerd versus genuanceerd.
In die zin was hij journalistieker rechtvaardiger dan jij? Of
ik denk dat ze qua rechtvaardigheidsgevoel denk dat we dat wel deelden. Maar hij was zeker gedetailleerder, preciezer, historisch meer verantwoord, zal ik maar zeggen. En hij was echt een intellectueel. Maar dat was ook de kracht van onze samenwerking.
Jullie begonnen samen met de cv. Laten we naar het cv gaan van Hans Schwerte. Hoe heb je het aangepakt?
Nou ja, Hans Veerte was geboren in Hildesheim in Duitsland.
Gingen jullie naar het gemeentearchief of zo?
Ja, zijn we naar het gemeente. We hebben natuurlijk, kijk, als je zo'n ding maakt, je gaat niet met een camera gelijk op pad en dan uiteindelijk zoals het in de uitzending terecht is gekomen, ja, dan lijkt het net alsof wij met de camera overal langs gaan en alles ontdekken. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk zo dat je eerst je research doet voor een deel. En dan, als je dan denkt, we hebben beet, dan ga je nog een keer terug met de camera en dan reconstrueer je of vraag je door.
En dan acteer je het in zekere zin.
Nou ja, voor een deel, soms zitten daar geacteerde elementen in.
En waar vond je in de jaren 90 een cv? Misschien is dat een rare basisvraag.
Nou ja, van deze man, dit was natuurlijk zo'n beroemd iemand in Duitsland, dat van hem waren we gewoon circuleerde gewoon op internet of wat dan ook. Ja, cv's, ik weet niet of het toen al op internet...
Nee, eigenlijk. Internet was er toen nog niet namelijk. Dus dat is...
Nee.
1995? Nee, jongens.
Okay.
Nee, dus dan zullen we dat ongetwijfeld ergens anders vandaan hebben gehaald.
Toch? Ik zeg toch niet iets raars?
Nee, ik denk inderdaad...
Nee, volgens mij haalden jullie het toen uit een soort wie is wie.
Ja, he? Ik geloof dat hij in de Duitse wie is wie stond.
De wie is wie van de universiteit
weer
misschien
is weer.
Wel.
Nee, echt gewoon
van
de
Duitsland. Duits,
van Duitsland, ja. Want hij was echt heel beroemd. Dus daar stond inderdaad een stuk over hem in. En daar stond dus ook in dat hij geboren was in Hildesheim. Nou ja, toen zijn wij naar het bevolkingsregister gegaan. En wat bleek, de meeste bevolkingsregisters in Duitsland zijn zoek sinds uit de Tweede Wereldoorlog. Want ja, veel bombardementen en zijn die ook in vlammen opgegaan. Maar toevallig Hildesheim niet. Dat is bewaard gebleven. En daar vonden wij een alleraardigste meneer die voor ons heeft opgezocht. Hans Schwerte. En ja, bij de S en de C en de H stond geen Schwerte van die datum. Dus hij zei, ja luister, ik heb hier dat boek. Die naam staat er niet in.
Okay. Hij is niet geboren in Hildesheim, wat hij zegt, en niet op
er is
die datum.
Geen, nou, hij, dat, hij zei, er is niet. Geen Hans Schwerte geboren op die datum in Hildesheim. En dat was natuurlijk een hele sterke aanwijzing. Dat het misschien wel zou kunnen kloppen dat deze meneer heeft gelogen over zijn verleden.
Dat was de eerste echte doorbraak.
Ja.
Het eerste succesje eigenlijk.
Ja. En uiteindelijk zijn we ook alle nazi-archieven ingegaan. In Duitsland is dat allemaal toegankelijk. Dus je kunt gewoon zoeken in de ordners. En we zijn gaan zoeken ook op de naam van de vrouw van deze man. En het bleek dus dat Annemarie Oldenburg, zoals zij heet... bleek tijdens de oorlog getrouwd te zijn geweest met een SS-officier met de naam van Hans Schneider.
Kijk.
En toen hebben wij dat dossier van die meneer Schneider bekeken. En daar zat een foto bij van meneer Schneider in zijn SS-uniform. En toen konden wij een beetje kijken van zou dat dezelfde man kunnen zijn? Dat was nog steeds heel moeilijk, want inmiddels waren we natuurlijk heel, heel veel verder... En het was een oude man, dus het was best wel moeilijk om
die foto's kon je
niet
goed
identificatie te maken. Maar toch hadden we wel het idee, ja, het zou hem kunnen zijn. En zo zijn we steeds verder gaan zoeken. Tot we steeds meer informatie kregen over deze Hans Schwerte. En onze hypothese steeds verder werd ingevuld. En toen wij zeg maar wisten dat er mogelijk een Hans Schneider in het spel was, konden wij ook het cv van meneer Schneider ernaast leggen. En wat bleek nou? Die meneer Schneider, die had aan dezelfde school was hij gegaan. Zijn vader was ook verzekeringsambtenaar geweest. Hij was aan dezelfde universiteit gepromoveerd op bijna hetzelfde onderwerp. En hij was met dezelfde vrouw getrouwd geweest. Dus hoe kan dat, dat iemand bijna hetzelfde cv heeft? En,
dat kan niet.
Nee, dus dat zat heel slim in elkaar.
Ja.
En toen hadden wij dus wel voor onszelf de overtuiging dat het om dezelfde persoon ging. En dat Hans Schwerte in werkelijkheid dus Hans Schneider heette. Hans Ernst Schneider.
En van die Hans Schneider, later Schwerte, konden jullie nagaan wat hij had gedaan in de oorlog?
Dus dat was toen een heel belangrijk aspect natuurlijk. Van oké, als hij iemand is die iemand anders is, wie is die andere persoon dan? Nou ja, wat bleek, deze Hans Ernst Schneider was dus een literatuurwetenschapper gepromoveerd. En vlak voor de oorlog was hij lid geworden van de NSDAP en in dat nationaal socialisme terechtgekomen. En toen de oorlog uitbrak was hij toegetreden tot de SS, of vlak daarvoor. En was hij gestationeerd in Berlijn bij de staf van Himmler, de SS-baas. Dus in een grote villa zijn we ook geweest in Berlijn. En daar werd hij belast met bezigheden voor de wetenschappelijke afdeling van de SS. De zogenaamde SS-Ahnenerbe. En dat was een afdeling die zeg maar het Duitse cultuurgoed moest bevorderen. En die er alles aan moest doen om daar onderzoek naar te doen. Maar ook om dat uit te dragen en daarvoor manieren te bedenken op een wetenschappelijk niveau. Nou, en daar bleek dus die meneer Snijder, bleek daar dus een officier te zijn en daar redelijk belangrijk te zijn. En op een gegeven moment werd meneer Snijder overgeplaatst naar de staf van generaal Rauter in Den Haag. Toen kwam hij dus te werken op het plein in Den Haag, waar de SS zat. En maakte hij dus deel uit van in feite de Nederlandse SS-staf.
Had je opeens ook nog een Nederlandse link?
Ja, zeker. Dat maakte het helemaal interessant. Ja. En die Snijder die deed het heel goed. Dus hij maakte ook promotie. Volgens mij was hij eerst Unterstoornbaanvuurder. En toen werd hij Stoornbaanvuurder. En dat is zeg maar de rang van kapitein of zo.
Hauptstoornbaanvuurder.
En later Hauptstoornbaanvuurder. Ja,
hoger en hoger.
Ja, ja, uiteindelijk heeft hij volgens mij de rang van kolonel bereikt of zo. Maar in ieder geval.
En deze carrière, deze carrière opschakelingen vond je allemaal terug in de
archieven. Ja, dus brieven, correspondentie. En op een gegeven moment ook een brief dat Snijder werd teruggeroepen naar Berlijn, waar hij weer voor Himmler aan de slag moest. En dan schrijft ook Rauter dat hij heel goed werk voor hem heeft gedaan. En dat hij het jammer vindt dat hij weggaat. En dan gaat hij dus terug naar Berlijn. En en dan zit hij zo hoog in de SS dat hij hoofd wordt van de wetenschappelijke afdeling. Dus hij wordt verantwoordelijk voor dat hele stuk. En hij zit echt heel dicht bij Himmler.
En wat deed die wetenschappelijke afdeling?
Nou ja, dus in eerste instantie was dat vooral bedoeld voor het volkscultuurgoed. Dus bij wijze van spreken over dansen en literatuur en noem maar op. Liedjes en dat soort dingen. Maar ja, op een gegeven moment, het was de wetenschappelijke afdeling. En de SS was, dat weten we allemaal, wetenschappelijk gezien een hele nieuwsgierige organisatie. Want die gingen namelijk allemaal experimenten uitvoeren op mensen. Wat natuurlijk super verschrikkelijk is. En daar kennen we Jozef Mengele van. Dat was ook een Hauptstoornbaanvuurder volgens mij. En Sigmund Rascher, die in Dachau als arts dat soort experimenten uitvoerde op mensen.
En als we het hebben over dat soort experimenten, dan gaat het, misschien moeten we dat, dat zijn. Ja, kan dus, je dat een beetje uitleggen? Wat voor experimenten er bijvoorbeeld in het kader van de wetenschap uit werden gevoerd?
Wat dus bleek was dat deze Snijder, die was dus hoofd van die wetenschappelijke afdeling. En zo had hij ook contact met al die artsen die wetenschappelijk onderzoek deden.
In concentratiekampen?
Ja, en die artsen die gingen hem dus ook vragen om, we hebben apparatuur nodig en spullen, kan jij dat regelen? En in die hoedanigheid heeft hij toen in Leiden en Utrecht apparatuur in beslag genomen, die naar Dachau is gebracht.
En om wat voor apparatuur ging het?
Ja, nou dat weet ik niet precies, maar ik weet wel dat, daar wil je naartoe, wat gebeurde er dan in Dachau? Nou, dat zijn de Schweckversuche, de experimenten met mensen, waarbij ze bijvoorbeeld iemand in een ijsbad leggen en dan kijken hoe lang je het vol kan houden. Dus het is niet een experiment wat je kan overleven. Het is juist de bedoeling dat je doodgaat en kijken wanneer dat gebeurt. Ja. En er waren ook drukcabines en om dus voor vliegers en zo uit te zoeken wanneer, op welke hoogte en met welke druk kan je als mens nog overleven. Nou, dan werden er gewoon gevangenen genomen, die werden ingestopt. En dan gingen ze net zo lang door tot die persoon overleed. En daar zijn ook foto's van. En die hangen nu ook in Dachau. Als je daar naartoe gaat, dan kan je dat ook zien. Ja, dat is verschrikkelijk.
Ja, dat zijn verschrikkelijke foto's,
dan zie je dus die uitgemergelde, kale gevangenen in zo'n streepjespak in zo'n apparaat zitten. En ja, dat moet verschrikkelijk zijn geweest. En daar hebben dus Duitse artsen, of een Duitse arts heeft daarbij gestaan en dat bewust gedaan. Nou goed, en die arts, dat was
met apparatuur geregeld door.
Ja, of dat zeg maar één op één hetzelfde apparatuur, waarschijnlijk maar, wel.
Ja.
En die Sigmund Rascher zat dus ook in de SS. En dat was dus gewoon een soort maatje van deze Snijder. En die vroeg dus, regel jij voor mij die apparatuur? Nou, en Snijder heeft dat gedaan. Heeft dat in Nederland in beslag genomen naar Dachau naar te brengen. Of hij wist waar het voor gebruikt werd. Ja, daar zijn geen bewijzen van gevonden. Maar goed.
Hij zorgde er dus voor dat die spullen naar die kampen werden. Ja, naar die artsen in die kampen gingen.
En dat is natuurlijk ook waar oorlog over gaat. Of vreselijke misdaden tegen de menselijkheid. Het is nooit één iemand die zoiets doet. Want die persoon heeft weer spullen nodig. En heeft weer. Dus er zijn allerlei mensen die eraan meewerken. En de mate waarin die mensen op de hoogte zijn van wat ermee gebeurt. Ja, dat is nooit 100% duidelijk. Maar dat je zoiets alleen kan doen. Zo'n enorme misdaad plegen met meerdere mensen. Dat is wel duidelijk. Dus deze Snijder, dat was gewoon een hoge SS'er die echt ideologisch gezien heel dicht bij dat gedachtegoed stond. En ja, toen was het voor ons zaak van, oké, we weten nu wie Snijder is. We weten dat hij hetzelfde cv heeft ongeveer als de heer Zweerte. We weten dat hij met dezelfde vrouw getrouwd is geweest, of was. En we weten ook dat Hans Ernst Snijder toen de oorlog afliep, ja, het was in Berlijn een puinhoop. En toen heeft hij zeg maar de rokende villa's die daar waren en de stad verlaten. En heeft hij zijn uniform ergens uitgedaan, een burgerkleding aangedaan. En heeft zich toen ergens gemeld bij een geallieerde instantie of wat dan ook. Dat hij zijn paspoort kwijt was en dat hij een burger was.
Want zijn vrouw had hem als vermist opgegeven.
Ja, zijn vrouw had hem als vermist opgegeven. Zelfs als overleden eigenlijk, geloof ik zelfs. En dus de Schneider, daar is nooit meer naar gezocht, want die was dood. En er meldde zich iemand die Schwerte heette in een gewoon burgerpak. En die heeft toen uiteindelijk een identiteit gekregen. Want er waren natuurlijk heel veel mensen die geen paspoorten hadden in die tijd. Dus meneer Schwerte,
dat kon je in een oorlog wel eens kwijtraken.
Ja, natuurlijk. Ja, als je huis afbrandt of wat dan ook, ben je alles kwijt. Dus hij had een geloofwaardig vluchtverhaal als burger opgehangen. En daar is men ingetrapt. En zo is hij, zoals heel veel Duitsers, en daarom heet het verhaal ook een Duitse carrière, uit die tijd, de dans ontsnapt. Hij als hoge SS-officier op zijn niveau, los van het feit dat hij geen ofwel oorlogsmisdaden heeft gepleegd, maar hij had zeker een tijd geïnterneerd gezeten en was zeker heel goed gedebriefd en noem maar op.
Ja, als ze hadden geweten wie hij was, als hij geen nieuwe identiteit, dus een nieuw paspoort uiteindelijk had gekregen, wat was er dan met hem gebeurd?
Ik denk dat hij dus in ieder geval een tijd vast had gezeten en dat zijn carrière daarna natuurlijk ook heel moeilijk was geweest, want dan was hij altijd die foute SS-officier gebleven.
Ja.
Hoewel dat in Duitsland natuurlijk meer mensen waren. Maar dan had je bij wijze van spreken niet in de politiek of in zo'n politieke omgeving als waar hij gefunctioneerd heeft meer kunnen functioneren als oud-SS'er. Ja. Dus dan was zijn leven heel anders gelopen. Deze
Dus waar hij destijds eigenlijk aan was ontsnapt, heb jij met Steven eigenlijk overgedaan, zijn gangen nagegaan.
Misschien, ja. Maar om het verhaal even af te maken. Hij is dus hij heeft een nieuwe identiteit gekregen. En toen is hij op zoek gegaan naar zijn vrouw, die hem als vermist had opgegeven onder de naam Schneider. En toen zei hij, hallo, hier ben ik. Ik heet tegenwoordig Schwerte. En toen is hij met diezelfde vrouw hertrouwd. En heeft hij zijn eigen twee kinderen, twee dochters, heeft hij geadopteerd. Ja. En toen had hij opeens gewoon een nieuw leven onder de naam Schwerte. Met zijn eigen kinderen, met zijn eigen vrouw, die zogenaamd niet van hem waren, maar in werkelijkheid wel. Dat hele gezin kende dan het geheim natuurlijk. En heeft dat hele geheim tot in, in de jaren 90 met zich meegedragen.
Hij heeft dus na zijn identiteit, hij heeft een nieuw paspoort. Hij heeft zijn vrouw eigenlijk dus terug. Hij heeft zijn eigen kinderen geadopteerd. Dat is dus weer zijn gezin.
En vervolgens is hij ook opnieuw gepromoveerd. Dus voor de tweede keer in zijn leven gepromoveerd. Op een aanpalend onderwerp. Want hij was natuurlijk al gepromoveerd wetenschapper. En,
hij vindt een baan bij de universiteit.
Vervolgens heeft hij een hele carrière gemaakt. En is hij uiteindelijk in de jaren 70 gekozen door de studenten als rector magnificus van de universiteit in Aken, de Technische Universiteit. En in die tijd, in de jaren 70, was de universiteit een links bolwerk, zeker in Aken.
Want dat was hij ook dus. Hij profileerde zich echt als een links liberaal.
De studenten mochten dus hun rector kiezen, zo links was het. En hij werd gekozen door de linkse studenten, omdat hij werd gezien als een vooruitstrevend, progressief, links hoogleraar. En zo heeft hij zich ook geprofileerd in die tijd. En dus dat kan je ook voorstellen, dat juist omdat hij die achtergrond had, toen later uitkwam dat hij bij de SS had gezeten. Ja, het was ontgoochelend natuurlijk. Erger kon het niet. De held van links, intellectueel, universitair Duitsland, bleek opeens een oud SS'er te zijn. Ja.
Toen dus, jullie dit allemaal hadden uitgevogeld in die archieven, wat was het moment waarop jij en Steven besloten, we hebben genoeg?
Want, we wisten hoe het zat, want er waren te veel overeenkomsten. Het verhaal klopte gewoon helemaal. Maar ja, we hadden geen DNA-bewijs.
Nee.
Dus hoe konden wij bewijzen dat hij het was? Het ultieme bewijs. Je hebt als journalist toch altijd iets. We gaan zo meteen een kanon afschieten op iemand. Stel je voor, een klein stemmetje. Het is zijn neef of het is...
Eén promiel kans dat het niet zou kloppen.
We kunnen het niet 100% bewijzen. Dus we zijn natuurlijk naar hem toe gegaan. En we kwamen daar aan.
Toen met camera.
Ja, met een camera. En we kwamen daar aan, s'avonds laat, in het donker. En we wilden al even kijken waar dat huis was. En zodat we de volgende dag daar zouden kunnen aanbellen en kijken of hij met ons wilde praten. En toen we daar aankwamen, en het was helemaal, dat huis stond helemaal in het donker. Alleen er was één raam open en het brandde licht binnen. En dat was eigenlijk een soort tv, bij wijze van spreken, in het landschap. En toen wij daar doorheen keken, zagen wij hem zitten in zijn
En wij is dan jij, Steven en een cameraman.
Cameraman Arjan Kroon en geluidsman Geert Poelgeest.
Okay.
Geert van Poelgeest. Dus,
jullie zien dat licht branden?
Ja, we zien dat licht branden en we zien daar een man zitten met grijs haar. Ja, dat is hem. Dat is die man. En toen heeft Arjan ook meteen zijn camera gepakt en ja, dat gefilmd wat wij zagen. Wij zagen een man zitten in zijn huiskamer. En dat was natuurlijk heel vergaand. Want ja, je filmt iemand in zijn eigen...
Ja, door het raam heen
privacy,
filmen jullie hem.
Door, ja.
Hij weet niet dat hij gefilmd wordt.
Zonder dat hij het weet. Dus dat zou je normaal nooit doen. Maar dit is een mooi voorbeeld van waarom je geen absolute uitspraken kan doen over ethiek en journalistiek. Normaal zou je het nooit doen. Het zou normaal gesproken ook volstrekt onethisch zijn. Maar op het moment dat je er een zeer groot algemeen belang mee dient, als je daarmee iets kan aantonen, dan is het misschien weer wel verantwoord om het te doen. Dus het is een belangrijke afweging in de journalistiek altijd. Dus ook mensen die zeggen van ja, ik zou nooit betalen voor een verhaal. Dat is ook zo, dat is een heel goed uitgangspunt. Ik zou het ook nooit meer doen. Maar ja, als morgen iemand bij jou komt en die zegt, ik heb het bewijs dat er een staatsgreep wordt gepland in Nederland. En dat gaat volgende week gebeuren. Ik wil er alleen 10.000 euro voor hebben. Ik wil het je wel laten zien, maar je krijgt het pas als je betaalt. Dan denk je toch misschien als journalist, ja, is het niet in het algemeen belang dat ik die 10.000 euro betaal? Dus nou, en dat gold hier ook. Dus wij keken door het raam, we zagen die man zitten. En ja, alsof het toeval ermee speelde, maar het shot wat gemaakt werd, was eigenlijk 1-op-1... te projecteren op die foto van die Duitse SS-officier Hans Schneider, die wij uit het archief hadden gehaald, in zijn uniform. En als je dat gelijk legde, de neus, de ogen, dan ging dat volstrekt in elkaar over. Waarmee eigenlijk het nog steeds niet het 100% bewijs was geleverd, maar weer een nieuw stukje aan de puzzel was toegevoegd. Dit is dezelfde man. En toen besloten wij, ja, we moeten met hem praten. Hoe gaan we dat aanpakken? Nou ja, het was in een portiek. We moesten een portiek in en een trappetje op. En
diezelfde avond, dus nadat jullie gefilmd hebben?
De volgende dag. Toen het licht was, ja, toen hebben we aangebeld en zijn we dat portiek ingelopen. En toen kwam er dus inderdaad een man aan de deur. Dat was Hans Schwerte.
Dat fragment, misschien is het goed om, voordat je dat vertelt, om daar even naar te luisteren. Want dat fragment hebben we uit de uitzending van destijds.
Goedendag, Herr Schwerte.
Ja, bitte, ja.
Wir sind von Holländisches Fernsehen. Wir möchten gerne...
Von wem?
Mit dem Holländisches Fernsehen.
Das ist recht von Ihnen, ja.
Können wir bitte mit Ihnen reden?
Nein.
Warum nicht?
Ja, warum wollen Sie mit mir reden?
Wir haben einige Fragen über Ihre Dissertation.
Meine Dissertation?
Ja. Bitte, macht sie.
Je hoort aan het eind de deur dichtklappen.
Klopt.
In jullie gezicht. Jullie bellen daar aan. Hoe sta je daar op dat moment met Steven en je cameraman en geluidsman voor de deur?
Ja, heel spannend natuurlijk, want ja, dat is een heel belangrijk moment. De confrontatie en mogelijk ook de bevestiging van wat je denkt. En dan is je verhaal rond of niet. Hè? Stel dat hij zegt, nee, dat is mijn neef, kan ik aantonen. Ja, dan is alles weg.
Gebeurde?
We dachten, wat moet je vragen als je zegt waarom je daar staat? En het was ook te riskant om zonder camera eerst te gaan. Want ja, stel dat hij de deur dichtgooit, dan doet hij hem daarna nooit meer open. Ja.
Nee.
Dus we dachten, ja, we moeten gelijk met een draai in de camera en dan maar zien wat er gebeurt. Het was wel zo, het was in een portiek, dus de cameraman stond iets naar achteren, waardoor het niet, maar ja goed, hij deed de deur open, hij zag ons. We waren van de Nederlandse televisie, dat zeiden we ook. En we zeiden, we hebben een vraag over uw proefschrift. Wat ook zo was, want hij had 2 keer was hij gepromoveerd, dus wij wilden wel even weten hoe dat zat. Deze man heeft 40 jaar lang met een groot, gigantisch groot geheim geleefd. En hij is altijd bang geweest voor ontmaskering.
50 ton?
50, ja precies, nou 50. Ja. En hij is altijd bang geweest voor de ontmaskering. Hij heeft altijd rekening gehouden dat iemand op straat hem zou aanspreken of iemand hem zou herkennen. En dan staat er opeens, terwijl hij thuis zit en het eigenlijk niet op voorbereid is, een tv-ploeg uit Nederland voor de deur. En hij weet binnen een seconde waarom dat is. Ja. Dit is het moment waar ik bang voor ben geweest. Nu word ik ontmaskerd.
Zag je dat aan hem?
Het ging zo snel. Het was een beetje donker. Ik zal niet zeggen dat ik de angst in zijn ogen zag. Maar je kan je er alles bij voorstellen dat het moment was.
Je voelde dat hij het wist.
Ja, we wisten
en dat het alles klopte.
Ja, dus en het feit dat hij de deur dichtgooide. En het klopte natuurlijk helemaal. Want normaal gesproken, stel, jij bent een gevierd hoogleraar en er staat een tv-ploeg uit het buitenland voor je deur die een vraag heeft over jouw proefschrift.
Dan zeg je kom binnen. Ja, hier is de
wat
koffie.
Wat leuk
en
dat
u
de avond aan besteedt.
Zouden we misschien ook wel van tevoren even gebeld hebben.
Ja, dat wel, maar bewijs van spreken. Ja. Je zou niet meteen de deur dichtgooien en noem maar.
Nee, dus die dichtslaande deur in die zin was een ook het
weer,
bewijs.
Nou, niet ook weer niet bewijs. Het bewijs, maar weer een stukje van de puzzel. Ja. Waardoor we zeg maar op 99,9% zekerheid zaten dat dit klopte. En dat deze meneer dus die Hans R. Schneider was in werkelijkheid. Nou, toen zijn we teruggekeerd naar Nederland. En zijn het in elkaar gaan zetten, montage. Nou, je moet je voorstellen, het was een uitzending van een half uur. De norm bij tv is ongeveer dat je een minuut per uur monteert, hè, gemiddeld. Dus dan moet je voorstellen dat je toch een hele week in de montageruimte om het allemaal beeld voor beeld achter elkaar te zetten.
En destijds nog lineair monteren. Ja, dus dat vind ik toch voor televisiejournalisten is dat wel tegenwoordig ondenkbaar. Klopt. Maar destijds was het ieder fragment wat je legt kan niet meer verplaatst worden.
Nee, dan moest je het dus heel kopiëren en dan kon je het misschien maar. En dan ging er was er gelijk kwaliteitsverlies natuurlijk als je het kopieerde.
Dus je moest van tevoren spotten, precies weten
dus
wat
dat
je
was ook, kijk, dat was ook. Ik was dan degene die het draaiboek maakte, het montagedraaiboek. Dus alle teksten, wanneer de quotes kwamen, wat voor beeld erbij, wat enzovoort. En Steven die was heel erg in die tijd. Natuurlijk, hij kwam van de krant. Hij was gefascineerd op tv. En die was heel erg visueel bezig met tv en alles wat daarmee te maken had. Dus Steven had allemaal beelden gemaakt in de sociëteit in Hilversum. Had hij bij de afdeling decorstuk had hij SS-uniform opgevraagd. En had hij een hele ruimte ingericht. Waar we beelden konden maken. Waar we vervolgens teksten overheen konden projecteren. Enzovoort. En nou, dat werkte ook heel goed in die uitzending. En ik was meer degene die dan inderdaad het draaiboek schreef. En het aan elkaar het verhaal vertelde. Nou ja, en dan gingen we het monteren. En toen we bijna klaar waren, opeens krijgen wij, komt er iemand die montageruimte binnen. En die zegt, is een telefoontje voor jullie van iemand uit Duitsland. Dus Steven was van ons ver uit degene die het beste Duits sprak. Dat zinnetje wat je net hoorde, dat was ik. Maar ik weet niet eens of de naamvallen goed waren. Maar in ieder geval, Steven was daar echt heel goed in. Dus ja, iemand uit Duitsland aan de telefoon. Dus Steven nam de telefoon op. En, maar we hadden wel gelijk de tegenwoordigheid van geest om een opnameapparaat aan te zetten. Want we dachten, ja, je weet het nooit. En toen bleek het dus meneer Schweerter zelf te zijn, die aan de telefoon hing. En,
wat vertelde hij?
Hij zei van, jullie zijn bij mij aan de deur geweest en ik wil je even laten weten dat ik gisteren of zoiets heb ik mezelf aangegeven bij de autoriteiten. Ik ben naar de autoriteiten gegaan. Ik heb het hele verhaal opgebiecht. Ik heb mijn onderscheidingen ingeleverd. En ja, het verhaal is klaar. En jullie hebben mij kapot gemaakt. Dus dan weten jullie dat. Dat was ongeveer wat hij zei. En Steven heeft nog allerlei vragen gesteld.
U hebt me flink de grond ingetrapt.
Richtig kapot gemaakt of zoiets. Ja, nee, zoiets.
Dat was het zinnetje.
Ja, maar het was natuurlijk, het was absurd. Want dat was gewoon een gesprek wat volgens mij minuten geduurd heeft. Waar hij ook nog vragen ging beantwoorden. En ook dingen ontkende dat hij verkeerde dingen had gedaan. En hij had toch zijn hele leven lang was toch het bewijs geweest van zijn rehabilitatie. Hij was, als je zijn leven had gezien, dan wist je dat hij niks meer mee te maken wilde hebben. En hij had van die apparatuur, daar wist hij niks meer van. Dat hij dat had gedaan. En dat kon niet waar zijn. En hoezo? En nou ja, hij wist de klassieke Duitse verweer. Ik heb het niet gewoest.
Wat jullie hem letterlijk hebben laten zeggen.
Ja, ja.
Nou, laat zeggen. Hij zei het.
Hij zegt het, nee, dat weet ik maar.
Maar ik snap wat je bedoelt. Ja, zeker. Maar dat was absoluut zo. En ja, dat was een magisch moment natuurlijk. We hadden opeens die man waar wij al 3 maanden lang van, bij wijze van spreken, wakker lagen. En waar we dag en nacht mee bezig waren. Waar we alles voor aan de kant hadden geschoven. Wij spreken al onze privélevens en alles. Om maar dit verhaal rond te krijgen. En opeens hebben we die man aan de telefoon. En gaat hij ook nog bevestigen dat het allemaal klopt. En dat hij zichzelf heeft aangegeven. Ja. Nou ja, toen was voor ons het verhaal rond. En het was een enorm cadeau. Want we konden dus aan het eind van die uitzending konden we dus ook dat telefoongesprek laten horen. Waarmee het verhaal ook 100% rond was.
Ja.
En toen gebeurde er nog iets fantastisch. Want op de dag van uitzending kregen wij een telefoontje, volgens mij uit de dienstauto van de bondspresident van Noord-Rijn-Westfalen, Johannes Rau, een hele beroemde Duitse politicus. En die zei, ik heb gehoord dat jullie daarmee bezig zijn en dat die uitzending eraan komt. Ik wil je laten weten, jullie krijgen zo per fax een verklaring. En het zou fijn vinden als jullie die aan het eind van de uitzending willen voorlezen. En toen kregen we inderdaad over de fax. Voor mensen die niet weten wat het is een soort printer waar een papiertje uitkomt waar tekst op staat.
Een soort e-mail.
Een soort e-mail, maar dan gewoon met een rolletje papier. En Ja, toen kregen wij dus die verklaring. En daar stond in, ja, ik heb gehoord dat jullie dit gaan brengen. Nou, deze meneer Schweert, wij wisten dit allemaal niet. En het is allemaal verschrikkelijk. Want wat was met name ook nog pijnlijk, dat na de oorlog was die Schweert dus zo beroemd geworden in Duitsland, dat hij ook nog eens een keer door Johannes Rau was aangewezen als zijn vertegenwoordiger voor Nederland en België. Uitgerekend de landen waar hij als SS'er had gezeten, werd hij nu aangewezen als vertegenwoordiger van de bondspresident op wetenschappelijk niveau. En dus die Johannes Rau was enorm gecompromitteerd door deze kwestie en bood uiteindelijk schriftelijk zijn excuses aan het Nederlandse volk. Ja, dat was natuurlijk, ja, als je het hebt over een journalistiek verhaal, ja, hoe verzin je het? Dit kan niet mooier en beter.
Nou, mag ik dan toch één kleine, toch als kritische journalistiek kant hebben? Het lijkt me één ding wel een beetje onbevredigend. Want jullie, hij ontkent destijds iets geweten te hebben van die medische experimenten in Dachau.
Ja, wij zijn op bezoek geweest bij de officiële aanklager ook. Dat zit ook in die uitzending. Want wij hebben natuurlijk onze bevindingen voorgelegd aan de officier van justitie die belast was met het onderzoek naar de oorlogsmisdaden.
Ja.
Ja, die zei, het zou heel goed kunnen als hij dit heeft geweten en dit heeft gedaan, dat een oorlogsmisdaad is. En dan gaan we hem er ook voor vervolgen. Maar we moeten dat natuurlijk wel uitzoeken. Nou ja, en eigenlijk is justitie tot dezelfde conclusie gekomen als wij. Namelijk, wij hebben die bewijzen niet kunnen vinden. En de Duitse justitie heeft het ook niet kunnen vinden. Dus er is nergens een brief gevonden waarin staat, wij gaan met deze apparatuur gaan wij mensen doden. En omdat dat niet er is, is er geen juridisch bewijs dat deze Hans Schneider, Schweerte, dat hij op de hoogte was van
wist wat hij faciliteerde. Precies. Door die apparatuur te leveren.
En het simpele feit dat hij dus apparatuur heeft geleverd is op zich geen oorlogsmisdaad, als je natuurlijk niet weet waar het voor gebruikt gaat worden. De kans dat jij niet weet dat er verkeerde dingen mee gebeuren als je het aan je vriend van de SS in Dachau stuurt, is vrij klein. Maar je moet natuurlijk, om het bewijs te hebben, zoveel jaren later, deze man was inmiddels eind jaren, volgens mij rond de 80.
Hij was 85.
Ja, 85. Ja. Nou, een oude man. Dus ja, dat is heel moeilijk dan om het bewijs nog rond te krijgen. Dus dat is uiteindelijk niet gelukt.
Hij is niet strafrechtelijk vervolgd daarna.
Nee.
Had je dat graag gehad, dat dat ook bewezen was? Of vond je het eigenlijk wel ook kijk, goed zo?
Wij waren op zich tevreden met dat wij ons werk hadden gedaan. Het is niet ons werk om mensen te vervolgen of op te sluiten of wat dan ook. Maar als hij natuurlijk wel ervan had geweten, dan was het natuurlijk wel goed geweest als hij daar ook de consequenties voor had moeten dragen op dat vlak. Kijk, we zijn ook. Hij werkte onder een hele hoge SS'er, die heette Wolfram Sievers. En die is ook bij de Nuremberg-proces ter dood veroordeeld. En dat was zijn baas. En die heeft dat allemaal georganiseerd. En die wist er wel van. Die is daar ook voor veroordeeld.
En, opgehangen.
Ja, en we zijn ook bij de dochter van Sievers geweest. In die uitzending, voor die uitzending. We hebben haar geïnterviewd. En zij zegt in die uitzending, het is uitgesloten dat hij dat niet geweten heeft. Hij moet dat geweten hebben dat mijn vader dat gedaan heeft. Hij heeft het samen met mijn vader gedaan. Die dochter heeft dus heel erg afstand genomen van haar vader. En die kon het niet geloven dat hij dat niet zou geweten hebben. Maar ja, je moet wel het bewijs hebben natuurlijk. Maar aan de andere kant is het zo, kijk, deze man was 85. Hij was een gelauwerd figuur, dus met de hoogste onderscheiding. Hij ging op skiën, vakanties met ministers. Hij is daarna in een totale eenzaamheid en vergetelheid gestorven. Zijn pensioen is hem afgenomen. Hij moest dus al zijn onderscheidingen inleveren. Al zijn decor is verloren gegaan. En hij is, wat ik heb begrepen, in grote eenzaamheid gestorven. Dus ja.
Dus. Het is nog best straf geweest.
Ja, zeg maar voor hem wel.
Ja. Hoe denk je daarover? Dat het zo met hem dan is afgelopen? Wat voel je daarbij?
Nou ja, op menselijk niveau kan je daar compassie mee hebben. Ik vind ook dat je met ieder mens in principe compassie moet hebben. Ook met mensen die dingen doen die verkeerd zijn. Maar jouw vraag impliceert natuurlijk, heb je daar dan last van als journalist? Of speelt dat mee in je afweging? Nou, in dit geval niet. Kijk, als iemand zoiets heeft gedaan en zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in Duitse geschiedenis, en hij heeft daar zelf over gelogen, dan is het jouw taak als journalist om dat verhaal te vertellen. En dan zijn de gevolgen natuurlijk voor degene die dat gedaan heeft. Maar dat neemt niet weg dat je niet Op menselijk niveau gun je dat mensen natuurlijk niet. Kijk, hij had ook een gezin, hij had dochters. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend geweest. Maar goed, de verantwoordelijkheid daarvoor ligt wel bij hemzelf. Wij hebben ons aan de spelregels gehouden van de journalist.
Ja, want je zegt ook eerder het feit dat jullie hem filmden van afstand. Je zei ook, dat zijn, als het gaat om journalistieke principes van wat je wel of niet doet, dit was omdat je er een groter algemeen belang mee dient. Wat was het algemene belang van dit verhaal?
Nou ja, dat ten eerste zeg maar gewoon het verhaal zelf. Namelijk dat een bekende Duitse wetenschapper zeer vooraanstaand niet bleek te zijn wie die zei dat hij was. En dat hij een verleden had gehad bij de SS. En het tweede belang ervan was dat het een typische Duitse carrière was. Dus dat het een voorbeeldverhaal was van heel veel Duitse carrières. Er zijn veel mensen die in de oorlog een verkeerde rol hebben gespeeld en na de oorlog hun blazoen hebben wit gepoetst. En dus dat was ook een relevantie ervan. En de derde dimensie, ja, hoe kan het dat dit zeg maar gebeurd is op een universiteit waar misschien allerlei mensen er al van wisten of hem wel eens herkend hebben. Want later heeft hij ook gezegd, ik ben een paar keer herkend. Maar mensen hebben gewoon hun mond ingehouden. Nee. En voor de universiteit was het heel relevant. En Steven en ik zijn daarna ook uitgenodigd voor bijeenkomsten met studenten in Duitsland. En ik heb nog nooit zulke emotionele situaties meegemaakt.
Wat was de emotie?
Ja, wij kwamen daar in zeg maar, aula's. En er zaten helemaal vol met studenten en professoren en noem maar op. En er zaten mensen te huilen. Het was ontluisterend wat dit betekende voor de Duitse universitaire wereld.
Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
Mensen waren verbijsterd. Je moet je maar voorstellen dat een Nederlander die wij allemaal heel graag mogen en die een bepaald imago heeft, blijkt opeens hoge SS'er te zijn geweest. Ja, dat is absurd. En dus de emoties liepen heel hoog op. En want ook omdat dit dus een typisch Duits verhaal is, maakte het heel veel los bij de mensen in Duitsland. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wie heeft er zijn mond dichtgehouden? Wie zit er in het complot? Wat zegt dit over ons als Duitsers? Dat deze man deze carrière heeft kunnen maken. Dus het riep zoveel vragen op. Dat was heel indrukwekkend.
Hoe vaak denk je nog terug aan dit verhaal, Tom?
Nou, het is niet zo dat ik daar dagelijks mee bezig ben. Nee. Ik denk nog veel aan Steven. En dat geldt voor alle mensen die met Steven gewerkt hebben. Het was een heel bijzonder iemand. En daar denk ik nog veel aan. En als ik mensen tegenkom uit die tijd van die redactie. Dat was echt ook een hele mooie tijd. Dat ze daar met z'n allen bij die poorten zaten. En dat dit soort verhalen maakten. En die mensen zitten, zoals Dirk-Jan Roeleven. Die mooie andere tijden sport maakt tegenwoordig en zo. Nou, als wij elkaar tegenkomen gaat het altijd over Steven. En iedereen heeft hetzelfde van wat was dat bijzonder. En wat was hij een bijzonder iemand. En zo iemand zijn we ook nooit meer tegengekomen in de journalistiek. Dus,
mis je ook dat journalistieke duo-schap? Want je werkt nu
alleen.
Werk je toch graag alleen?
Nou nee, maar kijk, Steven en ik waren allebei zeg maar zeer eigenwijs. We zaten elkaar ook heel veel dwars. Hè? Dus we maakten elkaar heel scherp. Daar kwam heel veel uit. Er was heel veel strijd. Maar dat betekent ook als je alles samen doet. Ja, het is een soort huwelijk waar heel veel strijd is. Ja, dat kost ook heel erg veel energie. Dus ik was na 4 jaar, ben ik naar AT5 gegaan. Ik was toen klaar ermee. Want, het stond
je was klaar met Steven. Nee, en niet op de manier
nou,
van
met Steven,
dat
maar
het
ook stond toen in de krant, geloof ik. Ik geloof dat Fitz Abrahams dat schreef. En nu Hans van Mierlo. Zo, nadat we Lubbers hadden gedaan. En Brinkman. En toen had ik zoiets van, nee. Weet je, ik voor mij is het even goed zo. Maar ook die relatie met Steven zat heel veel strijd in. Dus, maar dat neemt niet weg dat Steven een enorme plek in mijn hart heeft. En dat het een hele bijzondere tijd was. En dat iedereen die met hem gewerkt heeft. En daarom vind ik het ook fijn om dit verhaal te mogen vertellen bij jullie. Omdat, voor mij is het dus een heel groot eerbetoon aan een hele bijzondere journalist die ik in mijn carrière heb meegemaakt. En dat geldt voor, denk ik, al zijn collega's.
Ja.
Mooi. Is er nog een los eindje in dit verhaal? Of is het...
Nee, volgens mij hebben we alles verteld. Kijk, daarna, wat ik al zei, hebben alle grote media over dit verhaal bericht. Van Der Spiegel tot en met de New York Times. El País, noem maar op. Door heel Europa, de hele wereld over is het gegaan. Er zijn meerdere boeken over geschreven volgens mij. En er is ook een toneelstuk over gemaakt over deze zaak. Ja, dit is echt in de Duitse geschiedenis een heel groot verhaal. Wat ook staat dus voor meer.
Dankjewel, Tom. Dit was Gonzo. Zo.
Ik ben er nog een beetje stil van. Best een indrukwekkend verhaal. Zacht uitgedrukt. Ja?
Vond ik ook. Mijn naam is Merel Westerik. Tegenover me zit Frans Lomans. En mocht je nog vragen hebben of suggesties, mail dan vooral naar gonzo@kortimedia.nl. Laat een recensie achter. Vooral zouden we leuk vinden. Dan is Gonzo ook beter vindbaar voor andere luisteraars. Volgende week weer een goed verhaal. Tot dan.